Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met de kerktelefoon van de Triomfaterkerk. En deze ochtenddienst ben ik voorgegaan door meneer Ruijs van de Christengereformeerde Kerk. Zal de dienst aanvangen met het zingen van Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Psalm 85, vers 2 is de aanvangspsalm. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 21, de versen 4 en 6. Psalm 21, vers 4 en 6, na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing deze morgen is uit 2 Timotheus 2, de verse 1 tot en met 19. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 19 is de schriftlezing. Voor de prediking zingen we Psalm 89, de verse 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8 voor de prediking. En na de prediking Psalm 119, het 47ste vers. Psalm 119, vers 47 na de prediking. De slotzang van deze ochtenddienst is uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. 103 vers 1 is de slotzang. Ik zal alles nog eenmaal herhalen. Goedemorgen, luisteraars, u bent verbonden met de Triomfaterkerk. En deze ochtenddienst, waarin een gezamenlijke dienst is met de Christengereformeerde Kerk ter plaatse, zal het voorgaan dominee Ruijs. En de dienst zal aanvangen met het zingen van Psalm 85 vers 2. Psalm 85 vers 2 is de aanvangspsalm. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 21, de versen 4 en 6. Psalm 21, vers 4 en 6 na de geloofsbelijdenis. En de schriftlezing deze morgen is uit 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 19. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 19 is de schriftlezing. Voor de prediking zingen we Psalm 89, de versen 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8 voor de prediking. En na de prediking Psalm 119, het 47ste vers. Psalm 119, vers 47, na de prediking. De slotzang van deze ochtenddienst is uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Psalm 103, vers 1 is de slotzang. Ik wens u een gezegende dienst en een goede ontvangst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 85. Deze tweede paasdag belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we van Psalm 21 het vierde en zesde vers, waarna de schriftlezing tot ons komt vanuit 2 Timotheüs 2 vers 1 tot en met 19. Schriftlezing voor deze morgen is dus 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 19. Na de geloofsbelijdenis van Nicea en na Psalm 21, vers 4 en 6. En ieder van u spreken in zijn hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij Gods heilig woord uit 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 19. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaadoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degenen die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met de hulp van de Heere kort stilstaan bij wat u vindt in 2 Timotheus 2, het 8e vers. 2 Timotheus 2, vers 8. Daar luidt Gods woord en de tekst: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Tot zover. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, u hebt ons in uw trouw en in uw goedheid ook op deze tweede paasdag bijeen willen brengen onder uw woord. En opnieuw is er reden om uw naam daarvoor te erkennen. Wat wij al vaak voor uw aangezicht hebben uitgesproken, moet ook deze morgen onze belijdenis zijn, dat niemand van ons, zoals we hier staan en zitten, er enig recht op heeft dat hij deze morgen nog in leven was. En dat niemand van ons het verdiend heeft om nog onder uw woord gebracht te worden. U hebt de levensdraad van in ieder van ons, zoals we hier bijeen zijn en zoals we meeluisteren, nog niet afgesneden. U geeft nog dat we mogen verkeren in het heden van de genade. We zijn nog in de grote voorbereidingstijd die tegelijkertijd zo kort kan zijn. En Heere, geeft u dat we de ernst daarvan ook op een dag als deze mogen beseffen. Dat we er een besef van ontvangen, dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat onderweg naar die grote, nimmer eindigende eeuwigheid, boven alles nodig is dat wij met u verzoend worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er komt een moment dat het te laat zal zijn voor ons om u nog te kunnen zoeken. Maar nu roept u het ons nog toe. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten niet. En Heere, wil u geven dat zo het woord van de prediking deze morgen gezegend mag worden. Dat we niet te vergeefs onder uw woord zijn. Wij moeten u wel belijden, Heere, dat zoals we hier staan en zitten, wij uw zegen op geen enkele manier hebben verdiend. En ook niet kunnen maken. Wij hebben het tegenover u verzondigd en verbeurd. En daarom bidden we van u, zie ons niet aan in onszelf. Want als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, dan moet u in ieder van ons voorbij gaan. En daarom bidden we, wees ons genadig, Heere. En schenk nog een onverdiende zegen, die wij tegelijkertijd ook niet kunnen missen. Heere, wil u deze morgen werken, onder de prediking van uw woord, in de harten van kinderen, van jonge mensen, mensen van middelbare leeftijd en van ouderen. U weet hoe het met ons is. U kent degene die nog zorgeloos onbekeerd voortgaan, ook op deze tweede pasdag. Die nog nooit tot stilstand zijn gekomen, die voorthollen op de brede weg die naar het verderf leidt. Wilt u nog staande houden, Heere? Wil u in alle ernst waarschuwen en niet alleen dat, wil u ons tot bekering brengen? U kent degene die onbekeerd zijn, maar die daar iets van ervaren en gevoelen. Die met die vraag in het hart lopen, hoe zal het toch anders kunnen worden? Die misschien in hun geweten geraakt zijn en wel beseffen dat het zo niet verder kan. En die tegelijkertijd ook zo bemerken dat daarmee de zaak niet opgelost is. Heere, wil u ze vanmorgen ook vanuit uw woord aanspreken? Wil u geven dat dit oude apostolische woord een boodschap voor hen mag bevatten? Heer, u kent ook degene die hier vanmorgen zijn gekomen met een schreeuw in het hart. Heere, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wilt u zichzelf onder de prediking van uw woord en door de bediening van uw Heilige Geest ook nog wegschenken? Laat uw woord, Heere, ook tot onderwijs mogen zijn, tot meerder onderwijs van degene die u mogen kennen en vrezen. Zo bidden we om wat nodig is. En als we ons, Heere, onderweg naar die grote eeuwigheid zouden bedriegen, omdat we altijd nog op zand gebouwd hebben als een dwaze bouwer, wil ons er dan nog op tijd aan ontdekken, dat het in ons leven mag komen, tot een afgebracht worden van alle verkeerde gronden, om gebracht te worden op die enige rotsgrond der behoudenis, die nu houdt voor een eeuwigheid. Het werk van de Heer Jezus Christus, Heere, laat Hij mogen schitteren in de prediking. Geef dat het werk van een drie-enige God mag worden uitgestald. Wij bidden, Heere, of u ons wil helpen bij het luisteren. We hebben in de achterliggende dagen veel preken gehoord. Geeft u dat we onze gedachten mogen richten, concentreren op uw woord. Help ons daar ook bij als dat moeilijk is. En geef dat we dat wonder mogen ervaren dat u één woord zou willen gebruiken om te spreken tot ons hart. Gedenk, Heere, allen die het moeilijk hebben. We dragen de zieken aan u op. Degene die ernstig ziek zijn, u kent de omstandigheden. U weet ervan, als we heen leven naar een operatie, als we in afwachting zijn van onderzoeken en als de dingen zo onzeker kunnen zijn, wil u geven dat we de wegen van lichamelijke moeite op u de Heere mogen wentelen. We bidden u voor degene in wie leven er psychische moeite zijn. Ook dat, zo vaak onbegrepen kruis, is bij u niet bekend, niet onbekend. En wilt u, Heere, te midden van alle duisternis en zorgen geven wat er nodig is. Uw troost, uw kracht, maar ook uitkomst. We vragen of u wil sterken degene die verdriet en gemis kennen. Juist in dagen als deze kan dat zo gevoeld worden. Maar Heere, wil u het woord om in gedachtenis te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, gebruiken om vanmorgen dan heel bijzonder ook tot het hart te spreken van hen die verslagen zijn. We bidden, Heere, voor de beide gemeenten. Zeggen u dank dat we zo in gezamenlijkheid elkaar nogmaals onder het woord mogen ontmoeten. Heere, wil u in de gemeenten werken. Wil u de broeders van de kerkenraden sterken en helpen. Wees met de broeders in de bediening. Dominee Lasje, dominee Den Oude. We dragen ze aan u op. We denken, Heere, ook aan andere dienaren van het woord in de plaats van onze inwoning. Geef ons getrouwmakende genade om uw woord zo te brengen zoals u het wil. En wil u het niet alleen ons laten zeggen op de kansel vanuit uw woord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar wil u het ook heel persoonlijk tegen de dienaren van het woord zeggen. Zoals Paulus het eenmaal aan een moedeloze Timotheus schreef. Timotheus, vergeet het niet. Houd het in gedachtenis. En wat hebben uw knechten, zwak van moed en klein van kracht, het nodig om dat te mogen doen. Heren, wil u het vanmorgen ook geven aan de dienaar die geroepen wordt om uw woord te bedienen hier. Hij is van zichzelf ook zwak van moed en klein van krachten. Maar wilt u hem geven dat hij mag spreken als onder een geopende hemel. Dat hij mag worden bediend vanuit uw hemels heiligdom. En dat hij gebruikt mag worden als een middel in uw hand, als slijk aan uw goddelijke vingers. Om blinde zielsogen van een jongen en een meisje, de man en vrouw te openen. Sterk, Heere, uw vervolgde kerk. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Wil bijzonder onder het volk van de beminden om der vaderen wil velen brengen tot kennis van de opgestane Christus. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. We dragen onze organist en de koster aan u op. En we bidden u al deze dingen, niet omdat we ze verdienen, maar uit genade om Christus wil. Amen. Wij willen, gemeente, eerst nog gaan zingen van Psalm 89, het 7e en het 8e vers. 89 vers 7 en vers 8. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. Twee collecten nu en straks bij de slotzang nog een derde collecte. En de Heere zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, het is een woord dat ons met huiver kan vervullen. De dodencel. Plaats tussen vier muren waar een mens aan het einde van zijn leven gekomen opgesloten zit. Nooit meer eruit. Nooit meer de blauwe lucht zien en de stralende zon. Ja, misschien nog één keer eruit, maar dan om naar de plaats van terechtstelling gebracht te worden. De dodencel, daar ontbreekt iedere hoop op dit tijdelijke leven. Daar zat apostel Paulus toen hij de tweede Timotheusbrief schreef, in de dodencel. Hij had nog wel de mogelijkheid om daar iemand te ontvangen. Hij had nog wel de mogelijkheid om een brief te schrijven. Deze brief die voor ons ligt. En door Gods genade verandert die donkere plaats, een dodencel, waar alle hoop zou ontbreken, zouden we zeggen, in een preekstoel van waaraf Paulus het mag zeggen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Bij dat woord willen we op deze tweede paasdag met elkaar stilstaan. En de Heere geven dat het tot zegen mag zijn van mensen die hier vanmorgen misschien geestelijk gesproken wel in een dodencel zitten. Die niet weten hoe ze eruit moeten komen. Die geen hoop meer hebben voor hun ziel. Houd in gedachtenis. We willen met de hulp van de Heere stilstaan bij onze tekstwoorden. En we schrijven daaronder: Paulus spreekt het paasevangelie vanuit een dodencel. Drie gedachten. Allereerst de apostel van Pasen. Dan letten we op de persoon van Paulus. In wat voor omstandigheden is hij precies? Maar ook aan wie schrijft hij en om welke reden? In de tweede plaats het evangelie van Pasen. Daar staan we stil bij de woorden in onze tekst waar staat dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Waarom staat dat er zo? En tenslotte de overdenking van Pasen. Dat zijn de eerste drie woorden van onze tekst. Houd in gedachtenis. Dus Paulus spreekt het paasevangelie vanuit een dodencel. We letten allereerst op de apostel van Pasen, vervolgens op het evangelie van Pasen en tenslotte op de overdenking van Pasen. Ik zei het al, als Paulus deze tweede Timotheusbrief schrijft, zit hij gevangen. En Paulus heeft, dat weten de kinderen ook wel, in zijn leven meer dan eens gevangen gezeten. In Jeruzalem, Caesarea aan de zee, in de grote stad Rome, die eerste keer toen hij nog mocht verblijven in een zelfgehuurde woning. Misschien ook nog wel in Efeze, sommige bijbeluitleggers denken daaraan. Maar nu is Paulus voor de laatste keer gevangen. Het is rond het jaar 67 na Christus en in Rome is de wrede keizer Nero aan de macht. Die keizer die wij kennen, die de brand van Rome waarschijnlijk in scène heeft gezet zelf, of in ieder geval anders in reactie op die brand van Rome de christenen de schuld heeft laten geven en toen vele christenen heeft laten arresteren en op een buitengewoon wrede manier ter dood heeft gebracht. Paulus zit gevangen in een kerker, volgens de oude overlevering de Mamentijnse kerker die nog steeds in de stad Rome te zien is, een onderaardse ruimte waar het koud en waar het vochtig is. Paulus weet dat hij nu niet meer vrij zal komen. Hij zal moeten gaan sterven. We lezen dat in de 2e Timotheusbrief in het 4e hoofdstuk. Daar zegt hij in vers 6. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Daarmee bedoelt Paulus te zeggen de tijd dat ik dit aardse leven moet gaan verlaten. De tijd dat ik moet sterven is aanstaande. Dat zou ook voor iemand van ons kunnen gelden hier vanmorgen. De tijd van het sterven aanstaande. En wat een zegen als je dan net zoals Paulus mag zeggen op goede gronden. De tijd mijner ontbinding. Dat woord ontbinding, dat horen we niet direct op de klank af. Maar dat woord ontbinding, dat betekent dat Paulus zijn eigen levensschip, zijn eigen leven vergelijkt met een schip, een levensschip. En hij ziet het voor zich dat de trossen van zijn levensschip worden losgegooid, losgemaakt, ontbonden. Dat is het woord wat hier staat. Nog even, bedoelt Paulus, dan worden de trossen losgegooid. Door wie? Keizer Nero, die met één handgebaar kon beslissen over leven en over dood. Nee, niet keizer Nero. Zijn meester in de hemel. Hij zal op zijn tijd de trossen losmaken. En dan zal Paulus zijn levensschip de laatste reis maken. Niet naar een onbekende bestemming. Maar naar de haven van de eeuwige rust. De tijd van mijn ontbinding is nabij. Hoort u het verlangen, het hemelverlangen van de apostel daarin doorklinken? En begrijpt u dat het in die donkere kerken daar in Rome, geestelijk gesproken, toch licht is geworden door Gods genade? Paulus mocht het weten, na de dood is het leven mij bereid. Nog een klein stukje, een paar stappen, en dan neemt God me op in zijn heerlijkheid. Dan wordt het voor eeuwig erven. Dan blikt Paulus nog even terug in vers 7 van hoofdstuk 4. En hij mag het tot zijn verwondering zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. Nee, dat zijn geen triomfantelijke woorden van een apostel die zichzelf op de borst slaat. En die zegt, ik heb het zo goed gedaan. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dat zal niemand die de Heere mag kennen en vrezen aan het einde van zijn leven zeggen toch. Ik heb de strijd goed gestreden. Maar Paulus mocht wel zeggen, mag u het ook zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ambtelijk in de dienst van de Heere. Maar ook heel persoonlijk. Ik werd door Gods genade in die strijd geplaatst. En ik heb onder koning Jezus de goede strijd mogen strijden. Ach Paulus, wie was hij in zichzelf? Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Dat was Paulus in zichzelf. Ook geen dappere krijger, geen dappere strijder. Maar ik dank God door Jezus Christus. Voort, zegt Paulus dan in hoofdstuk 4 vers 8, is mij weggelegd de kroon, de overwinningskroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. En niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus, hij zit daar. Dan schrijft hij, zoals we al tegen elkaar gezegd hebben, dus nog wel deze laatste brief. Het is echt de laatste brief van de apostel, zijn geestelijke testament. Paulus heeft misschien nog een paar maanden voor zich, koude maanden. Het is waarschijnlijk de wintertijd of begin van de winter geweest, want hij vraagt in dezezelfde brief of Timotheus nog één keer wil komen. Paulus wil hem nog één keer spreken. Timotheus, zou je die reis vanuit Efeze, kom straks nog wel even op Timotheus terug, maar zou je die reis vanuit Efeze waar je bent nog één keer willen maken naar Rome, zodat we nog één keer van hart tot hart kunnen spreken met elkaar over de wegen van de Heer en over de overvloeiende genade van Christus voor de grootste van de zondaren. Hebt u ook zulke vrienden, jonge mensen? Heb jij ook zulke vrienden, vriendinnen, met wie jij kan spreken, zou mogen spreken over de Heer en over zijn dienst en over zijn genade en over zijn werk? Paulus wilde Timotheus zo graag nog een keer ontmoeten, nog één keer zien, voordat hij sterven ging. En daar vraagt hij er zo heel menselijk bij, dat is nog even iets van de achtergrond van deze brief, maar het is wel mooi om dat even te horen vanmorgen. Daar vraagt hij er zo heel menselijk bij, en breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gekomt. Paulus zat er blijkbaar koud in die donkere gevangenis, in die koude gevangenis, en de koude periode van het jaar kwam eraan. Breng de reismantel mee, zodat ik wat warmte kan hebben. En een hele ontroerende trek, en daar ligt ook heel veel lering in voor degene die de Here mogen kennen en vrezen. Dan zegt Paulus ook, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Daarmee bedoelt hij de Bijbel, zouden we zeggen. Dus Paulus, door de Heere krachtdadig tot bekering gebracht. Zijn aandeel in Christus was vast en zeker. Paulus, geoefend door de genade van de Heere. Paulus, jarenlang werkzaam geweest in de dienst van de Heere. Paulus, zo lang en zoveel gepreekt. Maar dan komt hij aan het einde van zijn leven en dan zegt hij, maar wil je, ik zeg het maar even in gewone woorden, wil je Timotheus dan ook mijn Bijbeltje meenemen? Dat ik er nog in lezen kan? Wat was Paulus verknocht aan het woord van God? Het was niet zo dat hij aan het einde van het leven dat woord niet meer nodig had. Als het goed is, blijven Gods kinderen hun leven lang een leerling van de schrift, van het woord. Breng de boeken mee, inzonderheid de perkamenten, zodat ik er nog in lezen kan. Hoe is het, jongeren en ouderen, met de Bijbel in je huis, op je kamer? Als Paulus het al nodig had om dat woord te lezen, hoeveel te meer wij. Gaat de Bijbel mee als we naar het ziekenhuis moeten? Gaat de Bijbel mee als je een paar dagen weg moet voor je werk, als je misschien een aantal dagen per week in de vrachtwagen zit? Gaat het woord van God mee in ons leven? Paulus had het nodig. Paulus schrijft die brief. We hebben iets gehoord over de achtergronden van deze brief, de omstandigheden waaronder hij deze brief schrijft. Ja, en dan toch ook nog even iets over de persoon aan wie hij deze brief schrijft. Timotheus, dat hebben we al gehoord. We zouden zeggen een broeder in de bediening van Paulus. Iemand die ook een prediker was van het woord. Een evangelist in de gemeente van Efeze. En Timotheus had het bepaald niet makkelijk. Dat had met een paar dingen te maken. Het eerste, Timotheus was nog jong, nog onervaren. Ergens in een van zijn brieven schrijft Paulus aan Timotheus, niemand verachtte u om uw jongheid. Timotheus werkte bovendien in een goddeloze, afgodische stad, Efeze. Dat was de stad waar die grote tempel stond ter ere van Diana of Artemis, de godin van de Efeziërs. Paulus was er zelf geweest in die stad. Hij wist hoe die stad bruiste van het heidendom. Timotheus, hij is er in zijn ambtelijke werk ook achtergekomen waar alle dienaren van het woord achterkomen en ook alle ambtsdragers achterkomen, dat je je eigen zondige vlees zo tegen hebt in het werk in Gods koninkrijk. Ook Timotheus moest het zeggen. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Dat maakte ook iets uit van de strijd van Timotheus. En daar kwam bij dat Timotheus ook er zo achter gekomen is dat hij met al zijn gedrevenheid en al zijn liefde en zijn gunning voor de mensen in Efeze zelf ook geen mens bekeren kon. Dat hij zo afhankelijk was van het werk van Gods genade, van het werk van Gods geest. En dat is het laatste waar ik nog even op wijs, als we zo de figuur van Timotheus een beetje hebben gezien in de preek. Timotheus had daar in Efeze ook te maken met allerlei dwaaleraren. We hebben daar iets over gelezen in vers 17. En vers 16, daar begint dat eigenlijk al, van hoofdstuk 2. Daar schreef Paulus, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen, en daarmee wordt bedoeld de dwaaleraars, ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen en hun woord zal voorteten, voortvreten, zoals, zo schrijft de apostel, de kanker. Die aangrijpende ziekte die zich zo kan verspreiden en die zoveel schade kan aanrichten. Paulus, geleid door de Heilige Geest, gebruikt dat aangrijpende beeld om de dwaaleer aan te duiden die er in Efeze was. En hij noemt twee namen. Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid waren afgeweken en waar zat hun dwaling in. En dat heeft alles te maken met onze tekst van vanmorgen. Hun dwaling lag hierin dat ze zeiden dat de opstanding al geschied was. Dus Hymenaeus en Philetus, ze geloofden niet dat er ooit nog een lichamelijke opstanding uit de doden was. Als Hymenaeus en Philetus, ik bedoel het eerbiedig, maar langs de begraafplaats kwamen in de stad Efeze, dan zeiden ze, dood is dood. Geen opstanding van het lichaam meer. Dat komt nooit meer terug. Ja, zeiden ze dan tegen deze twee personen, tegen Hymenaeus en Philetus, maar er staat toch in het woord van God wel dat er een opstanding is? Jawel, zeiden deze dwaaleraren, maar dat moet je allemaal alleen maar geestelijk nemen. De opstanding, dat is, ja, dat is als een mens geestelijk van dood levend wordt, tot bekering komt. En misschien is het zo dat we, ja, als een soort schimmen, dat was ook het heidense geloof in die tijd, het bijgeloof in die tijd, dat we als een soort schimmen nog voortleven na het sterven. Maar voor het lichaam is er geen enkele verwachting meer. Dat zinkt in het graf en dat is voorgoed verloren. Geen opstanding van de doden meer. De opstanding is alreden geschied. Dat was zo'n dwaling waar Hymenaeus en Philetus bij terechtgekomen waren. Het was ooit anders geweest als we het woord van God goed lezen, want er staat dat ze van de waarheid waren afgeweken. Dat is een waarschuwing voor ons vanmorgen. Dat wij de waarheid van Gods woord zouden kunnen belijden, kunnen bijvallen, toegedaan kunnen zijn. Maar hier komen we twee mensen tegen die van die waarheid zijn afgeweken, die bij hun verstand te raden zijn gegaan, die zich boven Gods woord hebben gesteld met hun verstand, die groter geworden zijn in hun gedachten dan God en zijn woord, die dat woord hebben verworpen en die in de dwaling terechtgekomen zijn, aangrijpend. Wel, dat is zo de achtergrond, gemeente, van onze tekstwoorden van vanmorgen. Tegen die achtergrond, vanuit een dodencel, aan die jonge, moedeloze Timotheus, schrijft de apostel ook nog tegen de achtergrond van die dwaaleer die om zich heen greep in de stad Efeze, wat we lezen in onze tekst, namelijk: houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis Timotheus. En dat woordje houd in gedachtenis in de oorspronkelijke taal staat er maar één woord. Dat heeft eigenlijk meerdere betekenissen in zich. Dat betekent: vergeet het niet, Timotheus. Denk er steeds over na, Timotheus. En houd het ook voor aan uw gemeente, Timotheus. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen als u goed geluisterd hebt. Houd in gedachtenis betekent: vergeet het niet. Betekent: denk er biddend over na. En betekent: breng het in de gedachtenis van uw gemeenteleden. Houd het voor. Wat dan? Wat, Paulus, wilt u zo aan het einde van uw leven als een samenvatting van uw evangelie nog meegeven aan Timotheus? Waar wil u die moedeloze Timotheus mee opbeuren? We lezen het in onze tekst. Ja, want Paulus, hij blikt daar terug op zijn evangelie. Ik begin maar even achteraan onze tekst, vers 8, het slot. Naar mijn evangelie. Daarmee bedoelt Paulus te zeggen het evangelie dat hij had gepreekt. Het evangelie waarvan hij in dienst was geweest, omwille waarvan hij verdrukkingen had geleden en omwille waarvan hij nu gevangen zit in een dodencel. Dat evangelie dat hij gepreekt heeft, waar hij ook kwam, onder Joden en onder Grieken, onder vrienden en onder vijanden, maar Paulus zijn evangelie, waar werd dat door gekenmerkt? Door, we lezen het ook in vers 8, door die ene naam, Jezus Christus. Staat in onze tekst, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, en dat is goed vertaald. Maar vanuit de grondtaal zou je het ook zo mogen lezen: houd Jezus Christus in gedachtenis. De opgewekte, degene die opgewekt is. Dus in het evangelie van Paulus stond die ene naam centraal, Jezus Christus. Aan het begin van zijn Korinthebrief zegt Paulus dat ook: ik heb onder u niet voorgenomen iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus heeft Christus gepreekt. Christus in zijn noodzaak. Weet u waarom Christus nodig is? Weet u het heel persoonlijk waarom de Heer Jezus Christus nodig is in uw leven, in jouw leven? Jezus Christus in zijn noodzaak tegen de achtergrond van onze goddeloze val in Adam. Tegen de achtergrond van onze doenwaardigheid. Tegen de achtergrond van ons verloren bestaan. Jezus Christus, de enige zaligmaker, en zijn bloed. Tegen de achtergrond van onze hemelhoge schuld en zonde. Paulus heeft Christus gepredikt. Die ene naam. Hij heeft hem gepreekt als de gekruisigde. Maar als hij hier aan Timotheus schrijft, dan legt hij de nadruk nog op iets anders, namelijk dat hij ook de opgewekte is. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Straks in onze derde gedachte willen we nog met elkaar nadenken over wat dat nu betekent voor ons hart. In de overdenking van Pasen. Maar ik wilde zo aan het einde van onze tweede gedachte met u even stilstaan bij die uitdrukking die we vinden in de tekst. Namelijk dat de Heer Jezus is opgewekt. Zo staat het er hier. De kinderen in de kerk weten wel dat als het over de opstanding van de Heer Jezus gaat, er in de Bijbel op twee manieren over gesproken wordt. Soms lezen wij dat de Heer Jezus is opgestaan. Opgestaan. Dat heeft de Heer Jezus zelf gedaan. Dat is een wonder, dat kunnen wij eigenlijk niet begrijpen en niet doorgronden. Maar dat op de paasmorgen de menselijke ziel van de Heer Jezus, die vanaf Goede Vrijdag in de hemel was, die in de handen van zijn Vader bevolen was, dat die menselijke ziel op de paasmorgen naar het koude graf is gegaan, waar het menselijke lichaam van de Heer Jezus rustte. En laat ik het voor de duidelijkheid maar heel concreet zeggen. Daar lag dat lichaam van de Heer Jezus koud en bleek en stijf. Want de Heer Jezus was echt gestorven. Er was in dat lichaam van de Heer Jezus op dat moment geen enkel leven meer. En dan komt de menselijke ziel van de Heer Jezus vanuit de hemel naar dat graf. En de Heer Jezus, die niet alleen mens is, maar die ook echt God is, in zijn eigen persoon, die heeft zijn menselijke ziel verenigd met zijn menselijke lichaam. En toen is in de vroege morgen dat grote wonder gebeurd. Toen is het bloed weer gaan stromen in het lichaam van de Heer Jezus. Toen is zijn hart weer gaan kloppen. Toen is hij tot leven gekomen uit de dood. Toen is hij opgestaan en toen heeft hij in kalme majesteit al die grafdoeken één voor één afgelegd. En de zweedoek die om zijn hoofd was opgerold, gewikkeld en neergelegd in een van de hoeken van de grafkamer. En toen heeft de Heer Jezus een heerlijk kleed aangedaan. En toen is hij in kalme majesteit uit het graf tevoorschijn getreden. Hij heeft dat gedaan, een bekend paaslied zegt, hij stond op in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Kijk, daar hebt u de verklaring van het woord dat de Heer Jezus is opgestaan. Het is zoeken naar woorden om dat aan te duiden. Wij kunnen dat met ons verstand niet doorgronden en niet begrijpen. Maar we moeten dat wel staande houden. Aan de ene kant, de Heer Jezus is in eigen kracht echt opgestaan. Dat tekent de opgestane koning in zijn macht. En dat hebben we nodig om straks na te denken over wat dat nu betekent voor u, voor jou en voor mij. Maar behalve dat er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus is opgestaan, wat hij zelf doet, lezen we ook dat hij is opgewekt. En opgewekt, daar zit in dat dat gebeurd is door zijn Vader. Dat is tegelijkertijd waar. Dan zeg ik het nog op een iets andere manier. Dan gaan wij in gedachten en eerbiedig, kinderen, vanmorgen nog een keer naar dat graf toe. We gaan nog even terug naar dat moment dat de Heer Jezus nog gestorven is en dat zijn lichaam nog levenloos in dat graf rust. En we bedenken dat God de Vader vanuit de hemel zijn ogen doorlopen de ganse aarde, zijn zoon heeft zien liggen in het graf. En dan bedenkt God de Vader alles wat zijn zoon heeft gedaan. En wat heeft zijn zoon gedaan? Hij heeft 33 jaren geleefd. Dat allereerst. Hij is naar de aarde gekomen. Hij heeft 33 jaren geleefd. En al die 33 jaren heeft hij de wet van zijn vader volkomen gehouden. Is zijn hart gedragen. Geen één zonde gedaan. Nooit. Nooit een zondige gedachte. Nooit een zondig woord. Nooit een zondige daad. Toen heeft de Heer Jezus, ja eigenlijk al heel zijn leven, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, dat bittere lijden moeten doorstaan. En hij heeft het gewillig ondergaan. Zijn rug laten geeselen. Zijn hoofd laten kronen met doornen. Zichzelf aan het kruis laten nagelen. Naar Golgotha gegaan. Afgedaald in die duisternis van de Godverlatenheid 3 uren. Daarvoor nog geworsteld in Gethsemane, uiteindelijk gestorven. Hij heeft zijn lichaam in het graf laten leggen. En zijn lichaam heeft daar op vrijdag en op zaterdag en in de vroege uren van de zondag gerust, 3 dagen. Dat ziet God de Vader allemaal. Heel die weg van zijn zoon. Heel dat werk van zijn zoon. En nu ziet God de Vader nog iets. En dat, gemeente, dat kan ik u vanmorgen alleen maar met vreugde verkondigen. God de Vader ziet, het is volkomen genoeg. Nu is er genoeg gedaan. Nu is er genoeg betaald om schuldige zondaren zalig te maken. Nu is er volkomen genoeg gedaan om de eer van God te herstellen. Nu is er volkomen genoeg gedaan om het gekrenkte recht van God weer in eer te herstellen. Het is volkomen genoeg. Als het op enig moment in het hart van God de Vader heeft geleefd, wat we verschillende keren in de Bijbel horen, namelijk: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan is het wel op de paasmorgen geweest. God de Vader heeft het volkomen werk van zijn zoon gezien. En heeft gezien, er ontbreekt niets meer aan. Alles, alles is nu voldaan. En dan mag de zoon, ook naar zijn menselijke natuur, ook naar zijn lichaam, niet langer meer in het graf rusten. Dan moet hij, en dan zijn we terug bij het woord in onze tekst, dan moet hij opgewekt worden. Opgewekt worden. Gisteren sprak ik met een van de broeders nog even na over de preek. Die zei, prachtige uitdrukking, God de Vader heeft op de paasmorgen zijn eigen lieve zoon wakker gekust uit de dood. Wakker gekust. De deuren van de gevangenis van het graf zwaaien straks voor hem open. God zendt zijn zoon uit, zendt een engel uit de hemel om de steen weg te nemen. En Christus, opgewekt door zijn vader, met de goedkeuring over heel zijn middelaarswerk van zijn vader, treedt in majesteit uit het graf tevoorschijn. Dat, Timotheus, zegt Paulus, dat moet u nooit vergeten. Ik ben er nog een paar maanden. Misschien zullen we elkaar nog 1 keer spreken. Maar houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En wat dat nu betekent voor Katwijk 2026, dat willen we overdenken in onze 3e gedachte. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 119, vers 47... Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt. Als Paulus zegt aan het begin van ons tekstvers, houd in gedachtenis. Timotheus, vergeet het niet, vergeet het nooit. Denk er steeds over na, overdenk het biddend. Houd het anderen voor en breng het bij anderen in gedachtenis. Wat is daar dan de reden van? Waarom is dit zo belangrijk? Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Laat ik daar, gemeente, zo in onze derde gedachte nog een paar dingen van mogen zeggen. Het eerste, dat is, nu is er hoop voor schuldigen. Zitten die hier vanmorgen? Mensen met schuld. Mensen met een pak van zonde op je rug, wat je te neerdrukt. Mensen die zich op een van de eerste bladzijden van de Christenreis van Bunyan eigenlijk al herkennen. Mens die heeft geleerd, ik woon in stad verderf. En als ik er blijf, dan kom ik om. Ik weet niet waar ik heen moet vluchten. Maar ik weet wel dat ik een pak met schuld en met zonde op mijn rug heb. En ik weet niet hoe ik er van af moet komen. Schuldigen. Misschien wel geprobeerd om dat pak zelf af te werpen. Misschien wel geprobeerd toen je iets ging zien van je schuld en van je zonde. Om er zoveel mogelijk goeds tegenover te zetten. Om er zoveel mogelijk over te treuren en te wenen. Om er zoveel mogelijk berouw over te hebben. Om er zoveel mogelijk tegen te strijden, tegen de zonde. Het zijn allemaal dingen die op zichzelf natuurlijk goed zijn. Strijden tegen de zonde. Berouw over de zonde. De Heere mocht het ons maar meer geven. Maar als je er nou achter komt dat je er niet mee betalen kan. Als je je schuld met je meedraagt en je maar één woord in je oren hoort. Gerechtigheid. Gerechtigheid. God eist volkomen gerechtigheid. Eén zonde tegen de wet van God maakt me al een overtreder. En al mijn tranen zullen de zonde nooit wegwassen. Hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? De vraag van McChane in dat bekende lied. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat betekent allereerst, nu is er hoop voor schuldige zondaren. Waarom? Omdat in Christus werk volkomen betaling ligt voor de schuld van anderen. Christus heeft niet hoeven betalen voor zichzelf. Hij had geen enkele zonde. Maar hij heeft betaald voor anderen in de plaats van anderen. Zijn werk is volkomen genoeg. Het kan bestaan voor God de Vader. De opwekking uit de doden van de Heer Jezus spreekt het ons. God de Vader is volkomen tevreden met het werk van zijn Zoon. Hij keurt het goed. Wat de Heer Jezus op Goede Vrijdag al zei aan het kruis. Het is volbracht, dat heeft God de Vader op de paasmorgen herhaald vanuit de hemel. Het is volkomen voldaan. En nu ligt er in dat volkomen werk van Christus de enige betaling voor de schuld van een zondaar die hier deze morgen zit en die niet weet hoe zijn schuld afbetaald moet worden. Dat u tot hem zou uitgaan, tot deze volkomen borg en middelaar. Deze die goedgekeurd is door zijn Vader. Deze, als u hem mag krijgen als uw borg. Als u hem door een waar geloof mag ontvangen, dan zal hij betalen in uw plaats. En als u dan voor een rechtvaardige God komt, dan hebt u met eerbied gesproken een antwoord op die vraag. Dan mag u schuilen achter het bloed van het lam. Daarom worden vanmorgen vanuit onze tekstwoorden schuldige zondaren die zo belast en beladen in de kerk zitten. Vanmorgen geroepen en genodigd. Komt herwaarts tot hem, tot zijn volkomen gerechtigheid. En ge zult alleen daarin rust vinden voor uw ziel. Ben ik te schuldig, vraagt er iemand. Voor deze grote zaligmaker kun je niet te schuldig zijn. Je kan wel te goed zijn, zolang je nog bij wil betalen, zolang je bij wil dragen, zolang je niet als een arme verloren zondaar in jezelf wil afzien van alles wat er aan onze kant is, zolang je meer blijft dan een verdoemelijke zondaar voor God, ben je te goed voor deze zaligmaking, maar je kan niet te slecht voor hem zijn. Vanuit de tekst mag de roep van het evangelie uitgaan. Kom dan en laat ons te samen richten. Kom dan, want wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Hoop voor schuldigen. Nog een ander facet wat er ligt in de woorden van onze tekst. Dat is dat er ook nog hoop en verwachting is voor geestelijk doden. Want misschien dat er zojuist wel iemand heeft geluisterd en die hoorde, nu is er een woord voor schuldige zondaren, voor mensen met een pak op hun rug, maar je zit hier vanmorgen en je zegt, ik voel dat pak niet. En ik weet met mijn verstand wel dat ik een zondaar ben, maar ik heb dat verbroken hart niet. Als ik naar binnen kijk en mijn eigen hart in ogenschouw neem, dan kom ik een ijsklomp tegen, ook op tweede paasdag 2026. Ik ben zo hard, zo koud, zo ongevoelig, zo geestelijk dood. Er zit bij mij geen leven, was het maar anders. En misschien dat er wel een oudere onder ons is en die zegt, dominee, ik merk er iets van, hoe ouder, hoe kouder, kan anders worden door genade. Maar het kan ook dat het vanmorgen je klacht moet zijn, hoe ouder, hoe kouder en hoe ongevoeliger. En als je nu zo in de kerk zit, dan zegt onze tekst vanmorgen, houd in gedachtenis dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt. Als hij de macht van de dood heeft overwonnen. Als hij in eigen kracht is opgestaan uit het graf, dat is helemaal waar. En als hij tegelijkertijd door zijn vader is opgewekt, dat is ook waar. Dan betekent dat ook, en dan predik dat vanmorgen ook, hij heeft macht, opstandingskracht, om vanmorgen dode zondaren levend te maken. Het meest harde hart kan verbroken worden. Het meest koude en onverschillige hart, misschien al 80 jaar steeds kouder geworden, kan door het werk van deze opgestane koning verbroken worden. Gelooft u het vanmorgen dat hij het kan? Gelooft u dat hij die de macht heeft over leven en over dood, uw hart kan bekeren en kan vernieuwen? Geloof jij het, jongere, als je misschien zo zit in de banden van de zonde, zo opgaat in het aardse leven, en terwijl je nog jong bent moet zeggen, mijn hart is geestelijk gesproken zo dood. Geloof je dat hij je hart levend kan maken? Dat het echt waar is wat Ezechiël toen ooit eens heeft gezien in dat dal met dorre doodsbeenderen, waar geen leven in zat. En Ezechiël werd er helemaal rondom geleid. En hij kreeg dat te zien in dat dal. Alles spreekt van dood en van verderf. En dan die vraag, zullen deze beenderen leven? Ezechiël zegt tegen de Heere, 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 gij weet het. En dan geeft de Heer hem twee opdrachten. De ene opdracht is, om te gaan preken. Dat is nog steeds de opdracht voor Gods dienaren. Om het woord te gaan preken, om te profeteren tot beenderen. Wat is daarvan te verwachten? Ach, in zichzelf niets. Maar als de Heer het gebruiken wil, ja, dan kunnen er dingen gaan gebeuren. Maar Ezechiël moest nog iets doen. Niet alleen profeteren tegen beenderen, maar hij moest ook profeteren tot de geest. Tot de Heilige Geest ten diepste. Tot de geest van Christus, de opgestane koning. En toen die geest ging werken, toen werden die beenderen die inmiddels tot lichamen waren geworden, ook echt levend. Leven uit de dood. Als dat nu ook de prediking is van morgen, van onze tekst. Dat dode zondaren, de stem van de Zoon van God, als ze die horen, dat ze dan zullen leven. Ze dan niet alle reden om bij de woorden van onze tekst neer te knielen en het te zeggen: Heere, nu weet u hoe het is in mijn eigen hart en in mijn eigen leven. Nu weet u hoe het is in het hart van, misschien dat er hier een beproefde ouder zit, in het hart van mijn kind of van mijn kleinkind. Het komt er zo uit dat hij of zij dood is in de zonden en in de misdaden, springlevend voor de wereld, maar dood voor God. Maar nu ben u opgewekt uit de doden, zou u hem of haar, zou u mij door uw kracht levend, geestelijk levend willen maken? Nog één ding. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dat betekent ook dat Gods volk een levende koning heeft. Een koning die hen nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Paulus zit daar in die dodencel. Straks komt de beul van Nero met zijn zwaard. Paulus zal sterven. Krijgt misschien wel een eerloze begrafenis ergens in Rome. Maar Timotheus, dat is het laatste niet. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij is de levende koning. Hij is de koning die tot zijn kerk zegt: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En als dat door Christus in het hart gefluisterd wordt, en wat is dat nodig? Steeds opnieuw dat de Heere dat heel persoonlijk met de stem van zijn genade in je hart zegt. Maar als die koning dat in je hart zegt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, dan mag u het zeggen. Zodat wij vrijmoedig zullen zeggen: de Heere is mij een helper en ik zal geen kwaad vrezen. En dan is Christus de levende koning die zijn volk achter zich aantrekt door het aardse leven heen, door de dood heen en door het graf heen, naar de eeuwige heerlijkheid, waar ze hem mogen zien, waar volkomen in vervulling gaat. En ik leef en gij zult leven, daar waar ze hem zullen zien in zijn schoonheid. En op de jongste dag, opgewekt uit het graf, hem zullen groot maken met lichaam en ziel. Gemeente, zal u daarbij zijn? Zal jij daarbij zijn? Wij reizen allemaal naar die grote dag van de wederopstanding en van de wederkomst. Hoe zal het zijn met u, met jou, met mij? Opstaan om hem voor eeuwig, eindeloos, torenloos groot te maken. Of opgewekt worden om voor eeuwig in wroeging te moeten zeggen: had ik maar bekend wat op mijn vrede diende. Maar op tweede paasdag 2026 heb ik die opgestane koning opnieuw veracht. De Heere beware ons alle ervoor en Hij geven dat we door Zijn kracht mogen buigen aan Zijn voeten, want daar is nog plaats voor de grootste, voor de koudste, voor de meest harde, voor de meest ongeschikte, voor de meest onwaardige. Er is plaats aan de voeten van deze opgestane koning. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de grote naprediker en de toepasser willen zijn van dit woord. We hebben met elkaar geprobeerd om nog even stil te staan bij dat geestelijk testament van Paulus. En Heere, geef dat onze gedachten ook verderop in deze tweede Pasdag en in de komende tijd gevuld mogen zijn met deze zaken. Houd in gedachtenis dat Christus Jezus uit de doden is opgewekt. En Heere, dat we een plaats mogen zoeken aan Zijn gezegende voeten. Vergeef het gebrekkige, het zondige. Gedenk ons allen in deze nieuwe week. Bewaar ons over de wegen. Bewaar ons voor de zonde. Boven alles voor een onvoorbereid en onverzoend sterven. En dat in de dankzegging voor wat u gaf, ook in de prediking op deze dagen en de hulp die u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 103, het eerste vers is onze slotzang. 103, vers 1. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.